Ik stel voor dat we deze avond namens dominee Buys beginnen met het zingen van Psalm 99 en daarvan de verse 1. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert, eert zijn hoog bestel. En ook het achtste vers, geeft dan eeuwig eer onze God en Heer. Psalm 99, vers 1 en 8. En daarbij wil ik ook de kerktelefoonluisteraars ook een gezegende avond toewensen met ons. Zoals u op de samenvatting dat al hebt kunnen lezen. Vanavond het onderwerp de onheilige heilige. Een thema vanuit Dr. H.F. Kobrugge over de heiliging van het leven. De eerste publicatie van deze lezing die gaf een andere titel aan. En dat is door mij verkeerd weergegeven. Maar vanavond gaat het dus echt over de onheilige heilige bij Kobrugge. En daartoe gaan we lezen uit Romeinen 7. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik samen met u de Heere bidden om zijn hulp en de leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons nu allereerst samen bidden. Heere, zo zijn we van de hoogte in het zingen gekomen. Zo hoog uw lof door psalmist ons in de mond is gelegd, en dat ons hart daarbij betrokken mag zijn. De Heere regeert. En dat betekent dat we ook daarvan uw genade hebben ontvangen, dat wij hier met elkaar ons mogen ontmoeten, uw woord mogen opendoen, in alle vrede, in alle rust en vrijheid. En dat er een spreker van elders is gekomen. Dominee Buis, die u behoed en bewaard hebt over de onveilige wegen en ons hier gebracht. Zodat hij spreken mag wat hij heeft voorbereid. Uit de getuigenis. Aan de ene kant van de geschiedenis, de historie, dokter Kobrugge. Maar ook zo actueel in het persoonlijke geestelijke leven. Daarom bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest in het uitdragen van de lezing die voorbereid is, maar ook in het luisteren, in het verwerken van de stof die zo naar ons toegebracht mag worden. Heer, waarin de getuigenis van de apostel Paulus, dat toch ook als een fundament vanavond ons mag bereiken. Want wie is het die ons in al de waarheid leiden kan? Maar dat is toch uw geest alleen. Naar uw belofte, die trooster, die ons in alle omstandigheden van het leven, uw woord, als een lamp voor de voet en als een licht op ons levenspad, wil laten stralen, wil laten schijnen, opdat de duisternis niet zal overweldigen, maar het heldere licht van hem, die als het licht der wereld is gekomen, ons voor zal gaan. En telkens weer de roepstem, volg mij. En neem mijn juk op u. En leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Heere, dat ook deze avond daaraan mede mag werken, daarom bidden we ook om uw zegen. In alle dingen, wees ons nabij, ook thuis bij de kerktelefoon, misschien wel in de eenzaamheid van de kamer, door lichamelijke, of ook wel geestelijke omstandigheden, maar toch, dat uw woord, ook daar, de weerklank mag hebben, en zo voor ons met elkaar, uw zegen, ons hart vervult, om die heilbespiegelingen van die koning te mogen zingen. Heren, zijn we hoog ingestemd. God de Heere regeert. Maar dan zullen we ook aan het einde van deze avond tegen elkaar mogen en kunnen zeggen, het was goed om hier geweest te zijn, want de Geest was in ons midden. Hoor en verhoor ons zo, in Jezus' naam. Amen. We lezen samen Romeinen 7. En daarvan in het bijzonder het 7e vers. Tot en met vers 26. Vanaf vers 7 tot het einde van Romeinen 7. En daar spreekt het woord tot ons. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat er leven was, hetzelfde is mij de dood geworden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover deze schriftlezing. Ik wil graag door meneer Buijs de gelegenheid geven om zijn lezing voor ons uit te spreken.
Even de Bijbel terzijde, maar daar moet u niet te veel achter zoeken. Fijn om weer eens in uw midden te mogen zijn. Over een onderwerp dat in de loop van de eeuwen al heel wat tongen en pennen in beroering heeft gebracht. De heiliging van het leven. Het is een zaak waar het woord van God veelvuldig over spreekt. En terecht spreken we over rechtvaardiging en heiliging. Als de Heilige Geest in mij gaat werken, dan maakt hij mij zondaar voor God. En dan leert hij me vluchten tot de Heer Jezus Christus. Opdat ik in hem mijn gerechtigheid vind. En dan vindt het wonder plaats. Ik schets het nu maar even heel kort, maar daar ligt heel wat achter. Dat God de Vader mij rechtvaardigt, mij vrijspreekt van de schuld en de straf die ik verdiend heb, en dat hij mij recht geeft op het eeuwige leven. Uit louter genade, om Christus wil. Maar de Geest zet meteen ook zijn werk in het leven van Gods kinderen voort. Calvijn sprak over een duplex gratia, een dubbele genade. Er is niemand die God rechtvaardigt, die hij niet ook tegelijk heiligt. Heiliging, de voortgaande vernieuwing van de zondaar die de vrijspraak heeft ontvangen. Maar hoe gaat het er dan aan toe? Hoe ver kan een mens daarin komen? Of zou dat eigenlijk al niet een verkeerde vraag zijn? Hoe ver een mens daarin kan komen? Is het niet Gods werk? Tegelijk, het gaat ook weer niet buiten de mens om. De Heilige Geest werkt in mensen niet als in stokken en blokken. Zeggen onze Dordtse leerregels. Is er vordering in de heiliging? Kun je tot een bepaalde mate van perfectie komen in dit leven? Zoals iemand het eens een keer zei, ik kan zeggen dat ik nu al een hele week niet gezondigd heb. Kan dat? Heeft het zogenaamde perfectionisme dat we in de kerkgeschiedenis tegenkomen bijbels recht van spreken? Hoe zit het met het denken over de heiliging in een onder ons bekende beweging als hartkruik? Of moeten we zeggen wat aan de andere kant van het spectrum naar voren komt? Ach, het wordt toch nooit wat met een mens. Heiliging is een mooi ideaal, maar het is onbereikbaar. Dat zou ons kunnen brengen tot de opmerking die Paulus uit de mond van zijn tegenstanders optekende in Romeinen 6. Laten wij de zonde doen, opdat de genade meerder wordt. Met andere woorden, zonde is sinds Christus uiteindelijk niet zo erg meer, want de genade wordt er alleen maar sprekender en heerlijker van. Nou, zo teken ik u heel kort even een paar uitersten in het denken over de heiliging. En tussen die uitersten beweegt zich ook nog wel het een en ander. Nu zijn wij niet de eersten die over deze dingen nadenken. Het boeiende en tegelijk leerzame van de kerkgeschiedenis is dat er voor ons al allerlei denkoefeningen zijn gedaan, waarbij de groten uit de kerkgeschiedenis, als ik ze toch even mag aanduiden, veel hebben opgediept uit Gods woord en dat verder hebben doordacht. En u weet dat die klassiekers, rekenen we Augustinus, Luther, Calvijn en vele anderen, maar zeker ook Kolbrugge. Dat wil niet zeggen dat zij onfeilbaar zijn, of dat zij het laatste woord spreken over een bepaald onderwerp. Wij zullen altijd weer de beweging terug naar de schrift moeten maken. Maar we zouden kortzichtig en ook hoogmoedig zijn als wij niet naar deze stem uit het verleden zouden luisteren. Dat behoort bij wat Efeze 3 noemt, het samen met alle heiligen, dat mag u heel breed opvatten, van alle tijden en van alle plaatsen, de liefde van Christus leren kennen in haar breedte en lengte, in haar diepte en hoogte. En zo willen we vanavond luisteren naar wat Kolbrugge ons doorgeeft over de heiliging. En we doen dat onder die titel die u inmiddels genoemd is, de onheilige heilige. Ik vertel u eerst iets over zijn persoon. Persoon en werk en beleving, die hebben natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Ik heb lang volgehouden om met de wet in mijn hand tot de volmaaktheid te komen en te strijden tot den bloede toe. Ik zonk er daarbij al dieper in. En waar ik niet dieper kon, maar ver beneden de duivel verzonken lag, daar in mijn verlorenheid en radeloosheid, is de Heere mij ontmoet en heeft mij gezegd, zoals gij zijt, zijt gij mij heilig. Daar niets af, daar niets toe. Dat was mij onverwacht, ongedacht. Ik zag een lam ter rechterhand der heerlijkheid. En daar heb ik afstand gedaan van de wet, van alle heiligheid. En nu is mijn enig heil in de hoogte en in de diepte met ons God. Deze woorden schreef Kolbrugge na het ontdekken van de komma. In Romeinen 7 vers 14, we hebben dat met elkaar gelezen. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. En die woorden vormen de sleutel tot het verstaan van Kolbrugge's theologie. Herman Friedrich Kolbrugge wordt op 15 augustus 1803 te Amsterdam geboren. Zijn vader is Lutheraan en Duitser van afkomst. Zijn moeder is hoogstwaarschijnlijk gereformeerd en bezit de Nederlandse nationaliteit. Luthers en gereformeerd. Duits en Nederlands. Dat zal Kolbrugge's leven typeren. In zijn jeugd maken de vroomheid van zijn vader en van zijn grootmoeder diepe indruk op hem. Later, tijdens zijn studie aan de Latijnse school en het Atheneum te Amsterdam, vervaagt dat. Als hij in 1823 in de hersteld Lutherse kerk te Amsterdam belijdenis des geloofs aflegt, dan is dat niet veel meer dan een formaliteit. Aan zijn vader belooft de jonge Frits om theologie te gaan studeren en de doktorstitel te behalen. In 1825, vlak voordat hij voor het eerst zal preken, vindt het wonder van Gods genade plaats. Krachtdadig wordt hij door de Heilige Geest getrokken. Hij getuigt er zelf van. In een punt destijds schoot in mijn hart wat ik niet beschrijven kan. En het was sneller dan de bliksem. Een wolk van diepe vrede was in mij en om mij en al mijn zonden waren van mij af. Op 29 oktober 1826 wordt Kolbrugge proponent in de hersteld Lutherse gemeente. Hij treft er voor het merendeel een dode rechtzinnigheid aan. De manier waarop Kolbrugge de rechtvaardiging door het geloof alleen predikt, wekt grote opschudding in de gemeente. Al spoedig ontstaat er een conflict met een van de predikanten die een liberale inslag heeft. En het loopt erop uit dat Kolbrugge wordt afgezet als proponent. In de tijd die volgt schrijft hij zijn indrukwekkende proefschrift. Een exegese van Psalm 45. Waarbij Christus als de bruidegom en de kerk als de bruid wordt aangewezen. Hoewel de Utrechtse academie waar Kolbrugge zijn dissertatie verdedigt niets van deze zienswijze moet hebben, kan men niet om de kwaliteiten van Kolbrugge heen. Hem wordt het predicaat cum laude toegekend. Door kennis te nemen van de Dordtse leerregels en de geschriften van Calvijn wordt Kolbrugge hoe langer hoe meer overtuigd van de waarheid van de gereformeerde leer. Hij wil zich nu graag aansluiten bij de Nederlandse hervormde kerk. Maar dat blijkt niet zo makkelijk te gaan. Men eist van hem een bewijs van goed gedrag van de kant van de hersteld Lutherse kerkenraad van Amsterdam. Uiteraard is dat het vragen van het onmogelijke voor iemand die door die kerk is afgezet. Na vele maanden lang pogingen in het werk te hebben gesteld om toegelaten te worden, krijgt Kolbrugge definitief te horen dat hij niet welkom is in de Nederlandse hervormde kerk. Men wenst, en ik citeer letterlijk, het uitvaagsel der Lutherse kerk niet. Want rust moeten wij hebben in onze kerk. Rust moeten wij hebben. Geen onrustig makende prediking alstublieft. Kolbrugge voelt zich in de kou staan. Op medisch advies maakt hij nu een reis naar Duitsland en daar komt hij terecht in Elberfeld, waar men hem uitnodigt om het woord te verkondigen. En bij de contacten die hij in deze stad opbouwt, blijkt hem de godsdienstige zelfingenomenheid die er heerst. Activisme wat de klok slaat. In juli 1833, tijdens de voorbereiding van een preek over Romeinen 7 vers 14, ontdekt Kolbrugge dat er in die tekst achter het woordje vleeselijk een komma staat. Ik weet niet dat mij in mijn leven iets meer heeft aangegrepen dan die komma te zien, schrijft hij later. Een christen, ontdekt hij, is totaal vleeselijk. Dus niet vleeselijk verkocht onder de zonde, voor zover ik vlees ben. Nee, ik ben vleeselijk, niet maar een deel, maar helemaal. En deze uitdrukking, heel wonderlijk, maakt hem dronken van troost, zoals hij zelf schrijft. Want zo ontdaan van al zijn geestelijke fraaie, als een totaal verlorene, wordt Christus hem alles. De preek over Romeinen 7 vers 14, de zogenaamde komma-preek, maakt diepe indruk in Elberfeld. In deze tijd dient Kolbrugge de aanvraag in om toegelaten te worden tot het ambt van predikant in het Rijnland. Maar vanwege zijn manier van preken wordt hem opnieuw, en nu voor de derde keer, de toegang tot de kansel ontzegd. Als hij teruggekeerd is in Nederland, komt er al spoedig een breuk met het Revij, de kring waarmee Kolbrugge eerder nauw verbonden was. Met name Da Costa beschuldigt hem op grond van de preek over Romeinen 7 van antinomianisme. Kolbrugge zou de wet in het stuk van de dankbaarheid buiten werking stellen. En Kolbrugge voelt zich door deze beschuldiging in zijn diepste bedoelingen miskend. Het heeft hem heel diep geraakt. In Utrecht, waar hij van 1834 tot 1846 verblijft, is hij voor veel mensen een geestelijk raadsman. Velen komen bij deze pastor zonder gemeente. Met anderen onderhoudt hij een uitgebreide correspondentie die nog steeds wordt uitgegeven. Wie iets leest van de brieven die hij schreef, komt onder de indruk van de radicale en pastorale manier waarop hij menselijke vroomheid ontmaskert als verkapte vijandschap tegen God. Kolbrugge gunt ons geen rust voordat wij al ons heil, ook de heiliging van ons leven, in Christus hebben gevonden. Op het verzoek van een kleine groep mensen in Elberfeld om hen te komen helpen, beslist Kolbrugge positief. Er vormt zich een zelfstandige gemeente, de Nederlandisch Reformierde Gemeinde, los van de landskerk. Dan moet u weten dat Kolbrugge de afscheiding vervloekt had. Dat was een werk van het vlees. En desondanks wordt hij nu predikant in een onafhankelijke gemeente. Vanaf 1856 gaat hij verschillende keren voor in Nederlandse hervormde gemeenten. En hij krijgt zelfs een beroep uit Zoutelanden. Hij bedankt daar wel voor. Maar het was voor hem wel een bevestiging. Want vele jaren daarvoor had hij gezegd: God zal mijn recht doen. Al was het ook in het kleinste dorpje aan de zee. Zoutelanden. Hij ziet zijn taak liggen in Elberfeld, waar hij op 29 november 1874 voor het laatst woord bedient. En op 5 maart 1875 ontslaat deze herder en herauws in zijn Here en Heiland. De woorden die hij meer dan eens voor zijn heengaan sprak, zijn ook voor ons van blijvende waarde. De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast, kinderen. We gaan vervolgens naar zijn prediking. Schildwacht van de eeuwigheid is Kolbrugge wel eens genoemd. En die aanduiding is typerend voor zijn prediking. Hij preekt, om zo te zeggen, vanuit de eeuwigheid voor de eeuwigheid. Wie de preken van Kolbrugge leest, ontdekt daarin geen modieuze verhalen, maar een verkondiging van het woord die ons rechtstreeks voor Gods aangezicht plaatst en ons leven zet in de schijnwerpers van de eeuwigheid en van de eeuwige God. De prediker uit Elberveld confronteert sterfelijke onheiligen, recht toe, recht aan, met de eeuwige heilige. En hij werpt ze op Christus alleen. Kolbrugge's prediking moet gezien worden tegen de achtergrond van de strijd op twee fronten. In de eerste plaats had hij te strijden tegen het perfectionisme. De leer dat een christen steeds heiliger wordt en trapsgewijs opklimt naar de volkomenheid. Zo wordt het zelfvertrouwen van de vrome mens gestreeld en in de hand gewerkt. Het tweede front wordt gevormd door het antinomianisme. Dat was juist waar Da Costa hem van beschuldigde. Volgens de aanhangers van deze leer heeft de wet van God afgedaan. Het zijn degenen die roepen, laten wij de zonde doen, opdat de genade te meerder worden. Fel verzet Kolbrugge zich daartegen. Het heeft hem dan ook veel pijn gedaan dat iemand als Da Costa hem beschuldigde van het antinomianisme dat hij juist zo verfoeide. We gaan met elkaar eens kijken naar de hoofdlijn van de preek over Romeinen 7 vers 14. Wie enig inzicht wil krijgen in de prediking van Kolbrugge en in zijn visie op de heiliging, komt al spoedig terecht bij zijn befaamde preek over Romeinen 7 vers 14. In deze preek vinden we in kort bestek heel de prediking van Kolbrugge terug. Enkele hoofdpunten licht ik eruit. In zijn inleiding merkt Kolbrugge op dat wij in onszelf steeds meer ellende zien. Nochtans verklaart de Vader ons rechtvaardig en heilig. Wij vinden dat vreemd. Er zijn er die menen hun zandkorrels te moeten aandragen om de berg van hun heiligheid hoog op te tasten. Maar de stormwind blaast ze telkens weg. En dan beginnen ze van voor af aan. Vanuit het hele hoofdstuk is het duidelijk dat wij of door verdiensten leven, of door Christus. We hebben het daarvoor te houden dat de wet ons een lijk is. Dat wij rechtmatig begraven hebben. En dat wij voor de wet ook een lijk geworden zijn, aangezien zij ons ter dood geworden is. Dat wij niets meer daarmee uit te staan of te doen hebben, nadat wij van Christus geworden zijn. Onze vorige man, de wet, was op zichzelf goed, maar wij konden bij hem niet leven vanwege onze zonden. Nu vinden wij in onze tekst, zegt Kolbrugge, drie rustpunten. 1. Want wij weten dat de wet geestelijk is. De wet moet met ons hart gedaan worden. Ze eist volmaakte geestelijkheid. Zo streng is de wet, ze ontmaskert onze ongeestelijkheid. Wat moeten wij doen? Dan komt er een heel bekend geworden uitspraak. Werp uw heiligingskrukken weg, ver van u weg. Gij komt er de berg Sion niet mee op. Ruk die lompen af, waarmee gij uw wonden bedekt houdt. En toon u aan hem, die heilig en rechtvaardig is, zoals gij zijt. Laat al het uwe los. Hier aan zichzelf te wanhopen is zaligheid. Tweede rustpunt. Maar ik ben vleeselijk. Ik. Dat wil zeggen ik geheel. Met mijn gehele mens. Met lichaam en ziel. Met verstand en wil. Met al mijn zinnen en leden. Ik ben vleeselijk. Niet, ik was,
voor mijn bekering, maar ik ben nu als christen vleeselijk. Paulus werpt hier alle heiligen op één hoop, om ze zo op Christus alleen te werpen. Het is mijn enige zorg, en dan citeer ik weer letterlijk, dat ik Christus zoek. Christus hebben. En dat ik zo geheel in zijn gerechtigheid ingewikkeld zijn. En ik zal niet ophouden en hem ook niet laten gaan voordat hij mij zegene. Maar heb ik hem, dan bekommer ik mij om mijn heiliging niet. Maar ik jaag hem na. Veel christenen menen dat de heiliging hun werk is. Maar in plaats van vooruit, gaan ze achteruit. En vervolgens twijfelen ze aan hun genade. Hef uw hoofd op, want ik ben vleeselijk. Zorg ervoor dat u Christus terugvindt. Hij verklaart ons, ik zie aan u geen vlek. Zo liefelijk en heilig zijt gij mij. Hebt gij hem, de hoge priester, dan hebt gij alles. Van hem die het hoofd is, daalt dan op u zijn leden genade voor genade neder, zodat het u aan geen deugd ontbreekt die God in u wil aanschouwen. Derde rustpunt. Verkocht onder de zonde. Bij de wet hebben wij geen leven. Deze Heer is een harde Heer. Hier is geen andere raad of troost dan alleen bij de laatste man, Jezus Christus, die de wet voor de zijnen vervulde en alles volbracht heeft, opdat zij in hem gevonden zouden worden, met alles wat aan en in hen is. In hem hebben ze alles, genade, gerechtigheid, geloof, vrede, blijdschap, heiligheid, troost en sterkte, eer, heerschappij over alles, vrijheid van alles en het eeuwige leven. En hebt gij waarlijk vergiffenis uw zonden in het bloed van Christus? Zeg dan vrijmoedig, ik ben heilig. Wanneer wij belijden, ik ben vleeselijk en zwart, geldt zijn woord boven alles. Ik zie aan u geen vlek. Zo liefelijk en heilig zijt gij mij. Als Christus ons element maar is, dan zorgt hij wel voor de vruchten in de praktijk van ons leven. Tot zover een korte weergave van de preek over Romeinen 7, vers 14. Zoals al gezegd, wekte de preek veel beroering. Vooral in de kring van het Reveil in Nederland. Met name Da Costa roerde zich. Hij vond dat Kolbrugge het derde deel van de catechismus, dat over de dankbaarheid, schrobelijk tekort deed. Volgens hem brengt Kolbrugge de christen steeds weer tot de verdoeming door de wet en vandaar weer naar Christus en leidt hem niet verder in de heiligmaking. Dat is de wet van de vrijheid, de wet van Christus. Kolbrugge ziet in 1 Korinthe 1 vers 30, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiliging en verlossing, een borgtochtelijke heiligmaking. Maar dat is volgens Da Costa de bedoeling niet. De rechtvaardiging geschiet buiten ons, de heiligmaking in ons. Hij verwijt Kolbrugge nauwelijks te spreken over de Heilige Geest. Fel dient Kolbrugge Da Costa van repliek. Da Costa had er wel eens op mogen letten dat het in de preek gaat over de christen in zichzelf. En Kolbrugge vraagt vervolgens aan Da Costa hoe ver hij dan gevorderd is in de heiligmaking. Het is, zo zegt hij, een dwaling om de mensen verder te willen leiden dan tot Christus en zijn gerechtigheid. De heiligmaking is geen plus. Vervolgens spreekt Kolbrugge uitgebreid over het werk van de Heilige Geest, die ons radicaal vernieuwt, al blijven wij in onszelf vleeselijk. Bedenk wat gij wilt, wat waarlijk heilig en goed is, eis, vorder en verlang het, of bitter vriendelijk om, en ik breng u een wedergeborene, een christen, en daarin is het, en meer dan gij bedenken kunt. Maar vraag het hem zelf niet, want dan antwoordt hij, ik ben een groot beest,
voor God.
Ben ik niet heilig, zo is toch mijn heiland heilig. Dat Kolbrugge zo fel reageerde, kwam voort uit het feit dat men zijn bedoelingen miskend had. Hij zag zichzelf als een profeet van de Heere, die zijn woorden zelf van de Heere had ontvangen. En hij was diep beledigd dat men in de kring van het reveil en van de afscheiding zijn preek niet volledig kon aanvaarden. Dat was volgens hem niets anders dan een uiting van het vlees tegen het gezag van de schrift. Hoe zit het dan met de oude en de nieuwe mens? Daar gaan we vervolgens naar kijken. Hoe ziet Kolbrugge dat in dit verband? De nieuwe mens is volgens hem niet een nieuw beginsel in ons, niet Christus in ons, maar wij zijn als nieuwe mens met Christus verenigd, door het geloof. Christus woont in de nieuwe mens. Dat is wezenlijk iets anders dan dat Christus het nieuwe in ons is. De christen bestaat dus niet uit een wedergeboren deel en een nog niet wedergeboren deel. Maar hij is oude mens, zoals hij in zichzelf is. En nieuwe mens, zoals hij in Christus is. Niet twee stukken dus, maar twee keer ikzelf. Onze oude mens, zo mogen Gods kinderen zeggen, is gestorven. Sterk benadrukt Kolbrugge in vele preken dat in de dood van Christus onze oude mens is mee gekruisigd. En met hem is onze nieuwe mens opgestaan. De nieuwe mens is Christus en wat wij in en met Christus geworden zijn. Als een kleed hebben we de oude mens afgelegd, Efeze 4 vers 22. En we hebben ons bekleed met de Heer Jezus als de nieuwe mens. Niet dus, in zijn visie, een langzamerhand sterven van de oude mens en een dito opstaan van de nieuwe mens. Tekenend is in dit verband de eigenaardige vertaling die Kolbrugge geeft van de gebiedende wijs in bijvoorbeeld Kolossenzen 3 vers 1. Hebt dan uw leden gedood. In onze Statenvertaling staat dood dan uw leden. Hij zegt, hebt dan uw leden gedood. Houd het ervoor. Ga ervan uit dat het gebeurd is. Onwillekeurig komt de vraag op hoe Kolbrugge dan denkt over de manier waarop de Heidelbergse catechismus spreekt over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. In zondag 33. Nou, daar blijkt hij inderdaad wel enige verkapte kritiek op te hebben. De bekering van de mens ziet hij principieel liggen op Golgotha. En werd de vraag eens een keer gesteld, wanneer bent u bekeerd? Op Golgotha. De bekering in ons leven is daar het uitvloeisel van. Maar hoe geldt dit heil in Christus nu voor ons? Kolbrugge geeft daar twee antwoorden op die nauw op elkaar betrokken zijn. Allereerst verwijst hij naar de doop. Door de doop is Christus gemeente met hem gestorven en begraven en is zij tevens met hem opgewekt tot een nieuw leven. Zo is de doop een machtige troost voor ons, juist als wij ons afvragen, is het heil voor mij? Maar daarmee is het niet klaar. Wij vinden bij Kolbrugge niet een verbondsautomatisme. De doop vraagt om toeëigening. En daarom is een tweede antwoord, het is een zaak van het geloof. Wat heeft men er zich aan te storen of men iets ervaart of bij zich bespeurt? Het is een zaak des geloofs. We stellen vervolgens de vraag, hoe reëel is de heiliging? Met andere woorden, wat zie je er nou van? Is ons subject, ons eigen ik, nu ook werkelijk betrokken in de heiliging? En wat zie je ervan? Kolbrugge beklemtoont, het komt erop aan dat Golgotha ook werkelijkheid wordt in ons leven. Het wordt openbaar in handel, wandel en gezindheid dat het geloof geen dood ding is. Citaat, dat kan mij toch geen ware troost geven in leven en in sterven. dat ik veel van mijn verdorvenheid spreek en daarbij in mijn zonden blijf zitten? Of dat ik de naam van de Heer Jezus in de mond heb en toch mijn wereldse gang ga en in mijn aards bestaan en streven volhard? Nee, de geest werkt zo dat de nieuwe mens voor de dag komt en het nieuwe leven zichtbaar wordt. Weer een citaat. Het leven, het christelijke, het geestelijke, is geen theorie, maar steeds praktijk. Dit leven zweeft maar niet zo in de lucht. Veeleer is het met de handen te tasten. Het is van de aanvang af waarheid en geen bedrog. Waar God ons roept, moeten wij getrouw zijn. Weer een citaat. Uw hemel is daar waar Christus is. Christus echter is in de huishouding, in de kelder, in de stal, in de keuken, op de werkvloer, in de fabriek, op het weefgestoelte. Voor hem neem je het stof weg. Voor hem maak je de bedden op. Voor hem ga je naar de markt. Maar hoe werkt de Heilige Geest nu in op ons subject? Of gebeurt dat eigenlijk niet? Kolbrugge laat zien dat de geest menselijk werkt, maar het kenmerkende van elk mens niet wegneemt. Hij laat het zo gebeuren dat wij het zelf doen. En daar staat dan meteen wel weer een uitspraak tegenover. Het is een ik in ons. Dat is niet ons ik, maar Gods ik. En als je die verschillende gegevens met elkaar combineert, dan moet je wel de vraag stellen, welk ik bedoelt Kolbrugge nu precies? Hier stuiten we op een van die vele paradoxale elementen in Kolbrugge's theologie, waarbij het niet altijd even duidelijk is hoe sommige uitspraken zich tot elkaar verhouden. Duidelijk is wel dat er voor Kolbrugge in de wedergeborene geen ingegoten eigenschappen zijn, waardoor deze vervolgens zelf aan het werk kan gaan. Alles komt aan op de voortdurende relatie met en het leven uit Christus. Dat is een heel belangrijk accent. Is er vordering in de heiliging? Een volgende vraag. Sterk keert Kolbrugge zich tegen hen die menen dat een christen steeds heiliger wordt en via diverse trappen de volmaaktheid kan bereiken. De leer van het perfectionisme. Wij denken na het geloof met de wet vooruit te kunnen komen en zo te vorderen dat wij uiteindelijk de volmaaktheid bereiken. Dat is een duivelse leer, zegt Kolbrugge. Wij mensen moeten bij de grond blijven. Dat is onze plaats. Wie hoger wil gaan dan de genade, wordt door de vloek getroffen. Keer tot uzelf in, gij die deze leer handhaaft. En zie toe of gij in uw 40ste of 50ste levensjaar de oude mens meer gedood hebt dan in uw 20ste jaar. Wij vorderen niet, maar we worden in eigen oog steeds onheiliger. Geen wonder, want we zijn vleeselijk. Wie zichzelf zo ziet vorderen in de zonde tegen zijn wil, wordt steeds afhankelijker van de genade. Dat is het kenteken van de echte heiliging. Groeiende, diepere zondekennis en zich daartegenover vasthouden aan de genade. Citaat. Wanneer zullen wij toch eens recht bankroet spelen en onze boedel aangeven als desolaat? Er is toch geen vrolijker leven als dat men opgenomen is in Gods grote armenhuis, waar men niets behoeft te werken, maar alles zonder geld ontvangt. Zulke kruipers, zegt Kolbrugge, zijn beter dan klimmers op een zieke ladder. Ze zijn als schepen die in brand staan, maar die als afgebrand toch nog in de haven komen. Toch zijn er bij Kolbrugge ook wel uitspraken te vinden die wijzen op een toenemen bij de gelovigen. Er is sprake van een dagelijkse vernieuwing. Ook Kolbrugge kent en honoreert het bekende hoe langer hoe meer van de catechismus.
De genade van de Heilige Geest maakt ons elke dag zaliger. En doet ons hoe langer hoe meer naar Gods evenbeeld vernieuwd worden. Al is onze oude mens gedood en is de nieuwe opgestaan in Christus, toch is er in de bekering van ieder mens persoonlijk wel sprake van een allengskens. Een langzamerhand. Nog een citaat. De bekering staat in het afsterven van de oude mens. Niet dat hij op eenmaal gestorven is, al is hij ook gestorven door de dood van Jezus Christus. En al is het ook dat men daarin de afsterving van zijn oude mens ziet. In Jezus Christus is deze mens ook voor het geloof gestorven. Maar naar het gevoelen der dagelijkse ervaring moet het, opdat hij die gelooft, geloven en de hoop levendig worden gehouden, een afsterven zijn, zodat de oude mens allengs sterft, opdat hij geheel sterft. Toch, de eerlijkheid gebiedt dat te zeggen, moeten we dergelijke uitspraken bij Kolbrugge als met een lampje zoeken. Het zwaartepunt ligt elders, bij wat er in en met Christus gebeurd is. Vanuit hem en in hem is er sprake van voortgang. En dan nog een citaat dat wel heel tijdbepaald is, dat zult u horen, maar het wel heel sprekend is. Het gaat Gods waarachtige kinderen als de touwslagers. Weet u nog wat dat is? Als de touwslagers. Die maken in de lijnbanen de sterkste en hechtste touwen en kabels, waaraan de grootste schepen te midden van stormen en orkanen rustig voor anker liggen. Al achteruitgaande, niet vooruitgaande. Deze weg schijnt wel een weg van afbraak, van achteruitgang, ja van ondergang te zijn. Maar nochtans is het goed en geen slecht werk dat zo tot stand komt. De gang is slecht, het werk is recht, zegt een oude dichter. Alle nadruk valt echter op wat God in Christus gedaan heeft. Het gaat dus bij Kolbrugge niet om het proces, maar om het absolute moment van Gods handelen. Het gaat niet om het worden, maar om het zijn. Ik word niet heilig, ik ben heilig in Christus. We komen tot een afronding. Kolbrugge's prediking is niet breed, maar wel diep. Het is een radicale Christusprediking. Radicaal. Van de mens, goddeloos of vroom, blijft helemaal niets over. Maar Christus wordt er des te heerlijker door. Als Kolbrugge de liefde en de grootheid en de schoonheid en de volheid van Christus in zijn prediking schildert, dan komt die woorden tekort. Op die rots der eeuwen rustte zijn eigen hart. En wij kunnen vandaag met niet minder toe. Kolbrugge's prediking is een uitermate scherp wapen tegen allerlei christelijk activisme dat meent iets te moeten presteren voor God. Nee, ik ben vleeselijk. En tegelijkertijd is zijn prediking heilzaam medicijn voor aangevochten mensen die hun eigen vloekwaardigheid hebben ontdekt en die niets meer kunnen presteren, maar het ook niet meer hoeven. Dat is het bevrijdende in zijn prediking. En als een bazuinstoot uit de eeuwigheid klinkt het ons in Kolbrugge's prediking tegemoet. Zoek uw zaligheid buiten uzelf, in Christus alleen. En wie dat gelooft, zelfs in de dood zal hij leven. Zonder ogen zal hij hem zien. En daarover dichtte Kolbrugge in een preek die wel de schedelpreek wordt genoemd. En daarmee eindigen we. Daarom, wanneer ik sterf echter niet meer. En iemand vindt mijn schedel, zo predik ik hem deze schedel nog. Ik heb geen ogen, toch zie ik hem.
Ik heb geen hersens, nog verstand. Toch omvat ik hem. Ik heb geen tong. Toch loof ik hem, met u allen die zijn naam aanroepen. Ik ben een harde schedel. Toch ben ik geheel week en versmolten in zijn liefde. Ik lig hier buiten, op het kerkhof. Toch ben ik binnen, in het paradijs. Alle lijden is vergeten. Dat heeft voor ons zijn grote liefde gedaan, toen hij voor ons zijn kruis droeg en uitging naar Golgotha. Hier zetten we even een komma om er in dezelfde stijl te blijven. Zullen we samen gaan zingen uit Psalm 119, vers 36 en vers 37. 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Hij doet mij steeds uw wil als heilig eren. En het 37e, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten, zo leer ik uw gewoon en heiligheid. 119 vers 36 en 37, en daarna zal dan de Gielen nog wel wat zeggen, denk ik.
Zullen wij naar verder gaan? Ja. Dank voor een aantal vragen die ik gekregen heb. Ik wil proberen daar zo goed mogelijk op in te gaan. De eerste vraag is deze. Welk woord had Kolbrugge voor de onbekeerden? Het lijkt er misschien op dat hij alleen maar spreekt over hen die in Christus zijn. Voor wie gelden mag dat de oude mens is gestorven, de nieuwe mens met Christus is opgestaan. Weet u wat ik altijd heel treffend vind in de prediking van Kolbrugge? En dan ga ik eigenlijk ook al een klein beetje in op een wat andere vraag, maar ik zal het zometeen nog wel een keer noemen. Hij praat je niet eerst de put in om daarna genade aan te reiken. Het is veel radicaler. Hij zegt, je kunt nooit dieper zakken dan je gezakt bent. Je bent een totaal verdoemelijk mens. Je hebt helemaal niets. En zo komt hij met het evangelie naar je toe. Dus het is niet van, nou moet je eerst dit en dan dat. Nee, hij gaat ervan uit dat je totaal verloren bent. En zo komt hij naar je toe. En dat is ook het woord voor onbekeerde. Je zou juist kunnen zeggen, dat is het meest radicale woord voor onbekeerde. Er wordt van uitgegaan dat het niks met je is. En dat het alleen maar op één manier wat worden kan, namelijk in Christus. Iemand zei net tegen me van, nou als je nog nooit wat van Kolbrugge gelezen hebt, dan was het best wel pittig vanavond. Dat geloof ik. He, dit zijn accenten die we misschien niet zo sterk kennen. En ik zeg ook niet dat, zei ik in het begin van mijn inleiding ook, hè, ik zeg niet dat hij het laatste woord heeft. We moeten altijd weer terug naar de schrift. Maar het sterke vind ik altijd in zijn preken, hij gaat terug naar de schrift. Van Puritijnen wordt wel eens gezegd, ze hadden biblinen in hun aderen. Ze hadden geen bloed in hun aderen, maar ze hadden Biblia, de Bijbel in hun aderen. Het is helemaal doortrokken van de Bijbel. Dat vind je bij Kolbrugge ook. Steeds weer gaat de schrift open, op een verrassende manier. En dan merk je altijd, ja, daar val je voor als het goed is. Hè? Daar val je voor. En dan word je ook in je diepste nood aangesproken. Een vraag die misschien ook wel wat in die buurt komt. Wekt de prediking van Kolbrugge de leidelijkheid niet enigszins in de hand? Hij legt er sterk de nadruk op van, nou, van ons komt het niet. We hebben het niet. En dat zou je natuurlijk ertoe kunnen verleiden om te zeggen, nou ja goed, dan wacht ik maar af totdat God het gaat doen. Maar hij spreekt op een hele aparte manier over de geloofspassiviteit. Dat is een passiviteit waarbij je werpt op Christus, terwijl je niets hebt. Dat is juist het passieve. Ik heb niets, maar hij zoekt mij in de diepte op. En ik kan niet anders dan mij aan deze reddingsboei vastklampen. En dat is een hele eigenaardige passiviteit. Het is een actieve passiviteit. De ontvangende hand. Wat je bij Luther ook tegenkomt, hè, de bedelaar. Dat is ook wel eens gezegd. Kolbrugge heeft veel van Luther. Hij is de 19e eeuwse Luther. Nou, misschien niet helemaal, maar hij had ook iets Luthers. Dat heb ik u in de inleiding ook genoemd. Dat komt inderdaad ook in zijn prediking wel naar voren toe. Als de oude mens dood is, vraagt iemand, dan is hij toch geen zondaar meer? Ik geloof dat er ook zo'n gezang is, zo'n oud gezang. Hè? Hoe is dat ook alweer? En nu geen zondaar meer. Hè? Ik weet niet precies hoe het is, maar misschien. Juist, dat is hem. Ja. Ja. Hoe zit dat? Aan de ene kant kun je zeggen, voor Gods aangezicht, in zijn rechtvaardigend oordeel, geen zondaar meer. Dat is waar. Dat is ook helemaal in de lijn van onze catechismus. Er is een mooi boekje van Kolbrugge met vragen en antwoorden bij de Heidelbergse catechismus. Mooie toelichting. Als u dat ergens door als antiquarisch te pakken kunt krijgen, dan zeker voor een habbekrats kopen, want daar krijgt u heel veel in. Maar dat is ook precies in de lijn van wat zondag 23 ons voorhoudt. Hè? Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Zo ben ik rechtvaardig voor God. Zo ben ik tegelijk ook heilig voor God. Want dat is toch een accent wat inderdaad voor ons misschien een beetje vreemd is en misschien nieuw is. Maar dat is toch wel een Bijbels accent. Dat ik ook mijn heiliging in Christus heb. En dat verlost van een heleboel krampachtigheid. Want, nou laten we maar eerlijk zijn. Leeft dat niet heel vaak? de gedachte, nou als ik nou gerechtvaardigd ben, maar nou stroop ik de mouw op en nou ben ik aan de beurt. Want de heiliging, ja dat moet toch van mij komen. En we zakken terug, het wordt helemaal niks. En nou, wat hij ook noemde, hè, met het optasten van de korrels. Ze worden weggeblazen en we beginnen weer opnieuw, omdat we aan de verkeerde kant beginnen. We moeten juist zeggen, Heere, wat u van mij vraagt, dat heb ik niet. Ook na ontvangen genade niet. Ik heb niet een zak vol geloof. En ik doe even mijn hand erin en ik heb het zo beschikbaar. Nee, ik moet altijd weer terug naar de bron. En zeggen, Heere, ik ben het niet en ik heb het niet. Maar in u is alles te vinden. En dan kom je met die twee lege handen. Professor De Reuver heeft er destijds een proefschrift over geschreven. Bedelen bij de bron. Prachtige titel. Maar dat is het. Bedelen bij de bron. Nou, u kent ongetwijfeld het oude onderscheid tussen staat en stand. Zeer bruikbaar. Juist ook in dit verband. Hè? Hoe zit dat nou? Als de oude mens dood is, is die dan geen zondaar meer? Wat zijn staat betreft, inderdaad. Zijn rechtspositie tegenover God. Is die in Gods ogen geen zondaar? Maar in de praktijk wel. Wij maken de schuld dagelijks meer. Wat de stand betreft, hè, geldt voor elk van Gods kinderen, het is lang niet zoals het wezen moet. En dat kan inderdaad op en neer gaan. En een mens kan heel diep wegzakken. Kan zelfs een grote zonde doen. Kan allemaal gebeuren. En dan is die inderdaad een mens die weer terug moet naar het kruis van Golgotha. Weer moet belijden. Denk maar aan wat in de eerste brief van Johannes staat. En dat schrijft hij tot mensen, aan mensen die tot verandering gekomen zijn. Dan zegt hij, indien wij zeggen, wij, heeft hij het dus over die mensen die vanuit het licht, vanuit de duisternis tot het licht gekomen zijn. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar dan ook weer die weg. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Weer vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. En dan wijst hij op de grote voorspraak, hè, de advocaat bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus er is altijd weer die beweging naar Christus toe als het goed is. Want je hebt altijd weer de reiniging door zijn bloed nodig. Dus nogmaals, als ik het samenvat die vraag, als de oude mens dood is, is hij geen zondaar meer? In Gods oordeel niet. In de praktijk van het leven wel. En zo moet je steeds weer terug naar Christus. Ja, zegt iemand, maar er is toch ook zoiets als opwassen in de genade. Zit er dan geen toename in? Nou, het is een Bijbelse uitdrukking, hè? Opwassen in de genade. Trouwens, heel opmerkelijk in welk verband de apostel Petrus dat zegt, dat mogen we ook niet vergeten. Het is het laatste woord in 2 Petrus 3 en dat hele hoofdstuk gaat over de wederkomst, hè? En dan zegt hij aan het eind, maar wast op, dus neem toe, in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hoe meer een mens ook gericht wordt, hè, als je de Heere mag kennen, gericht wordt op de wederkomst van de Heere Jezus, en daar je leven op inricht, wast die op in de genade. In dat verband staat het. Er is dus inderdaad een toename. Je zou het beeld kunnen gebruiken, hè, van, dat is ongetwijfeld ook wel eens gehoord. Ik heb het zelf ooit gehoord van Wijlendominee H.C. van der Ent, die hier in Middelharnis ook nog gestaan heeft. Die zei, dat is de groei van de koeienstaart. Ga naar beneden. Dat is de ene kant. Dat is de ene kant. Helemaal waar. Je wordt zelf minder. En tegelijkertijd is er ook een groei naar boven, naar hem toe. Dus dat is niet van, ik ga me verheffen, want ik word zo'n beste christen. Nee, maar meer op hem gaan lijken. Die twee die sluiten elkaar niet uit. Het is een groei naar beneden en naar boven. En die horen bij elkaar. Opwassen in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker. Jezus Christus. Opmerkelijk dat het ook een oproep is. Hè? Dus het is niet van, nou als de Heere werkt dan zal dat ook gebeuren. Dat is wel waar. Maar je moet het ook zoeken. Hè, je moet goed voedsel zoeken bijvoorbeeld. Als wij willen groeien, gewoon, of ons lichaam willen onderhouden, moeten we goed voedsel hebben. En daarom is goed geestelijk voedsel van het grootste belang om ook geestelijk te kunnen opwassen. Heeft de kenmerkenprediking die we bij nadere reformatoren aantreffen iets van het perfectionisme in zich? Hoe dan aan te kijken tegen die kenmerkenprediking die wij ook vandaag regelmatig horen? Nou, het is een beetje lastig, denk ik, om ze allemaal op één hoop te werpen, want deze beide bewegingen die kennen ook een enorme variatie, niet alleen maar onderling, maar ook intern. Er is een vorm van kenmerkenprediking die naar perfectionisme riekt. En dan kom je bepaalde lijstjes tegen, hè, van het gaat precies zo en in die volgorde, maar een andere prediker heeft precies weer een ander lijstje. Dan denk je, ja, hoe zit het nou? Wat was nou eerst en wat was nou nummer drie? En dat kan de indruk wekken, als ik het lijstje nu maar afgewerkt heb, of afgewerkt krijg door Gods geest, nou dan ben ik er. En dan zou je de indruk kunnen hebben, nu ben ik de christen die ik moet zijn, nu ben ik acceptabel voor God. Nou, daar heeft Kolbrugge weer zo'n hele typerende uitdrukking voor. Het kenmerk van alle kenmerken is Christus, zegt hij. Met andere woorden, wat zal die bruid nou voortdurend naar haar bruidskleed zitten kijken? En niet op de bruidegom zien. Want daar gaat het toch om? Zeg ik er tegelijk iets bij. Wij mogen met het badwater niet het kind weggooien. En je hebt ook mensen die zeggen, ik wil niks van kenmerken weten. Dat is, nee, dat is ook niet bijbels. Als ik noemde net 1 Johannes. Hieraan weten wij dat wij God lief hebben, indien wij de broeders lief hebben. Een kenmerk. Dat je de broeders lief hebt. Ik noem maar één ding als voorbeeld. En zo zijn er veel meer dingen te noemen vanuit de Bijbel. Inderdaad, bijbelse kenmerken. Maar het is, ja, wat dat betreft, dit jaar en volgend jaar, de leven en welzijn, zullen onze Dordtse leerregels nogal vaak genoemd worden natuurlijk. Als ik het er even bij mag pakken. Hoofdstuk 1:12. Dan gaat het over de verkiezing waarvan de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd worden. Niet als zij de verborgenheden en diepte van God curieuslijk, dus nieuwsgierig, doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing, zoals die in het woord van God worden aangewezen, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en een heilig vermaak waarnemen. En wat is dan het eerste? Het waar geloof in Christus. Je wordt meteen op Christus gewezen. Zeker al die andere dingen die horen daar onlosmakelijk bij. Ja, ik zou bijna zeggen, er is niet één ding los verkrijgbaar. Dat is onmogelijk. Het hoort bij elkaar. Het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, en dan staat erachter enzovoorts. Dus er is nog veel meer te noemen. Maar je moet ze vanuit het centrum, vanuit de Heer Jezus Christus benaderen. Want je zou het zo mogen zeggen, kenmerken in het leven van een kind van God zijn vervulde beloften. Dus er is geen tegenstelling tussen beloften en kenmerkenprediking. Als de beloften vervuld worden, brengt dat zijn eigen kenmerken met zich mee. Maar het accent wat je bij Kolbrugge heel sterk vindt, ondanks dat in zijn prediking zeker ook kenmerken genoemd worden, meer dan eens, maar dat hij altijd weer terugbrengt tot het kenmerk van alle kenmerken. Wie is Christus voor u? Want anders kun je een lijst met kenmerken hebben, terwijl je nog dood bent, bij wijze van spreken. En dat je denkt, nou dat en dat en dat heb ik, terwijl ik Christus mis. En dan heb ik niets. Ja, ik denk dat ik ze zo gehad heb, zoals ze hier liggen. Ja. Maar het kan zijn dat iemand mondeling nog iets naar voren wil brengen, want die mogelijkheid is hier toch, hè? Ja. Dus ga uw gang.
Misschien een kerkhistorische vraag.
Ja.
Hoe komt het dat Kolbrugge eigenlijk geen aansluiting kreeg bij een kerkverband? Hij had ook contacten met de afgescheidene gemeente.
Ja.
Ook contacten met de gereformeerde kerk.
Ja.
Ja. Heeft het met zijn prediking te maken, of met zijn persoon, karakter, of beide?
Dat is ook niet los van elkaar te maken, denk ik. Ja, dat is ook wel zo, maar toch primair zijn prediking. Denk maar aan die uitspraak van rust moeten wij hebben in onze kerk. Dus iemand die zo'n prediking brengt, waarbij alles van de mens wordt afgesneden en Christus alleen overblijft, die moeten we niet hebben. En ik zei al, in dat Rijnland had je dat activisme. En dat heiligheidsstreven. En daar ging hij natuurlijk dwars tegenin. Zeker ook na die ontdekking van de komma. Dus het heeft toch wel prima met zijn prediking te maken. Als het gaat over de afgescheidenen, dan wilde hij zelf niks van weten. Hè? Die heeft hij letterlijk vervloekt. Ja, hij kon heel scherp zijn. Het was een hoekige man, hoor. Ja, zeker. Ik denk dat hij vandaag echt wel nogal eens hier en daar een conflict zou hebben veroorzaakt. Ja, echt wel. Ja, eerlijk is eerlijk. Kijk, dat hij zo fel reageerde op Da Costa, dat was ook wel een persoonlijke geraaktheid. Waarbij hij ook wel heel erg ver ging, dat hij zei, maar ik ben een profeet des Heren. En dat hij dus het woord zoals hij dat ontvangen en beleefd had, ook 100% vereenzelvigde met, zo zegt de Heer het, en daar valt niet over te discussiëren. Ik heb zelf gedacht, ik heb die gedachtenwisseling tussen beiden dan gelezen. Denk je, zouden deze broeders elkaar nou echt niet hebben kunnen vinden? Da Costa was toch ook echt iemand die kon getuigen hoe de Heer in zijn leven gekomen was. Hè? Zonder meer als je zijn bijbellezing ook ziet. Ik heb het idee dat ze langs elkaar heen gesproken hebben. En als ze doorgepraat hadden met elkaar, echt van hart tot hart, dan kon er wel eens anders gegaan zijn. Als Kolbrugge ook ietsje minder gezegd zou hebben, en als jij iets durft te zeggen tegen mij, dan sta je de Heer tegen. Ja, dan sla je alles dicht, hè. Als je de profetenmantel aan gaat meten, dan is er geen gesprek meer. Ja, dat klinkt bijna pauselijk, ja. Ja. Dus een karakter speelt er ook wel degelijk een rol mee. Ja. Terwijl ze hebben hem bij de afgescheidenen uitgenodigd, hè. Hij mocht er predikant worden, maar nee, zei, dat doe ik niet. Omdat hij, kijk, dat heeft wel weer met zijn hele prediking te maken. Hij zag de afscheiding als een eigenmachtig verzet tegen het verval van de Nederlandse Hervormde Kerk. En in dat verband heeft hij gezegd, passief moeten wij zijn in alles. Dat is een bekende uitspraak van hem, die staat in dat kader. Passief moeten wij zijn in alles. Zij die er opslaan, zegt hij, die zijn uit de duivel. En erop slaan, dat bedoelde hij nou Scholten. En vooral hè, Scholten, dat was natuurlijk ook een heet hoofd. Ja. Als je de kerkgeschiedenis gaat herschrijven aan de hand van psychologie, kom je buitengewoon interessante dingen tegen. En dat is nog steeds zo. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. En laten we ons er allemaal maar van bewust zijn, hoor. Ja, zeker. Ja. Goed. Zo is het. Ja, ja. Het middel waar de wereld om lacht, wat de Heer het toch gebruikt. Ja. Ja. Het is opmerkelijk, hè, dat deze twee mensen die, Da Costa en Kolbrugge, die op dit punt tegenover elkaar stonden, dat ze allebei nog gelezen worden. De bijbellezingen van Da Costa en de schriftverklaringen en de leerredenen van Kolbrugge, het wordt allemaal nog uitgegeven. Wonderlijk. Ja. Nog een vraag, broeder de Visser.
Het conflict tussen Kolbrugge en Da Costa had volgens mij een bepaalde achtergrond. En ik ben het helemaal met u eens dat ze pas wat meer en dieper met elkaar gesproken hadden en elkaar meer gepraat hadden, had er een hoop ellende en verdriet bespaard konden worden. Want Kolbrugge, die had er een kwaliteit, denk de diepte eigenlijk als mensen verlorenheid en onvermogen. Dieper
ja.
Inzicht dan Da Costa.
Ja.
Da Costa, die sprak meer in de lijn van de Duitse leerregels, die in Christus, die Christus kent en door het geloof met Christus verbonden is, die zal ook opstaan in een nieuw godzalig leven.
Ja, ja.
En die had denk ik wat meer de hoedanigheden die in de wedergeboorte worden ingestort, zoals de Duitse leerregels er ook over spreken. Hè. Hij opent het hart dat gesloten is, hij vermurwt het hart is, hij besnijdt dat onbesneden is, en in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden. En daar zou men dat laatste zou komen, dat het niet eens zijn.
Daar had hij ook kritiek op, hè?
Ja.
Ja, 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 ja. Daar was hij wel eerlijk in. Hij was niet zo weg van de Duitse leerregels. Hij heeft het een keer zo gezegd, het zijn even mijn eigen woorden, maar daar komt het op neer. De Duitse vaderen die hadden de remonstranten in de kern moeten aanpakken. En dat is het punt van de rechtvaardiging van het geloof. Ze hadden niet over de verkiezing moeten beginnen. Ik ben het er niet mee eens, hoor, om het zo te zeggen. Want daar ging het juist wel om, het hele geding rondom de verkiezing. Maar het laat wel iets zien natuurlijk dat, en dat is dat typisch Luthers ook wel van hem, dat de rechtvaardiging door het geloof, dat was de sleutel voor alles. En dat is het ten diepste ook wel. Maar dat kan je op een gegeven moment ook wel enige, laat ik het nou zo zeggen, geestelijke bedrijfsblindheid geven. Eerlijk is eerlijk, het derde stuk van de catechismus komt bij Kolbrugge niet heel erg uit de verf. Terwijl als we nou kijken naar de Nieuw-Testamentische brieven, waar apostelen onbekommerd over allerlei praktische zaken uit het leven, praktische afwijkingen ook van Gods wet, spreken, daarover waarschuwen, oproepen tot, dat zou bij Kolbrugge meer accent kunnen krijgen. Eerlijk is eerlijk. Daarom zei ik ook, hij is niet breed, maar hij is wel heel diep en terecht zegt u, op dat punt was hij dieper dan Da Costa. Ik denk wel eens samen met al de heiligen, Efeze 3. We hebben de frisheid van een Luther nodig. We hebben de breedte van een Calvijn nodig. We hebben de diepte van een Kolbrugge nodig. We hebben het bewogenen van de Puritijnen nodig. Hè? Om maar even een paar typeringen te geven. Daarom kun je ook nooit zeggen, nou, één theoloog, dat is het nou helemaal. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb dat in mijn studententijd wel een beetje gehad. Dat was Kolbrugge, maar één theoloog. Hè? Ik was er helemaal idolaat van bijna, zou ik zeggen. En ik geniet er nog van, daar gaat het niet om. Maar je gaat ook zien dat er meer is. Omdat de schrift dieper en breder is dan ooit één mens kan bevatten. Maar we hebben ze allemaal nodig. Hè? Dus daarom is het ook belangrijk om in die zin ook maar breed te lezen. Ja. Ga uw gang. Ja.
En dat is de vraag, is dat zo?
Ja, nou ja, kijk.
Zijn die inderdaad allemaal in één theologie te persen die onderling consistent en coherent is?
Niet altijd. Niet altijd, dat is waar. Nee, dat is waar. Maar kijk, ondanks het feit dat dat zo is, mag je altijd zoeken naar dat wat verbindt. En als het dan gaat over de kern van het evangelie, en dan bedoel ik ook de dingen waar ik het dan net over had, hè? Dus de breedte, de diepte, dan vullen ze elkaar voor mij aan. Dan zie je soms bij Kolbrugge, als ik maar even een voorbeeldje weer mag noemen, zie je best wel dat er elementen zijn over het concrete leven waar hij spreekt, hè? Over de heiliging, maar ik zei, je moet ze met een lampje zoeken. Ze zijn er wel, maar het ontvangt niet het hoofdaccent. En Calvijn is wat dat betreft veel en veel breder. Daar komt het hele leven aan de orde, ook in zijn preken. Hè? Dus het is geen tegenstelling, maar meer een aanvulling van elkaar. En dat, je moet ze natuurlijk ook plaatsen in het kader van hun tijd. Zoals, dat moeten we allemaal. Hè? Niemand komt als een blanco vel ter wereld, sowieso al niet vanwege de erfzonde. Maar ook omdat wij in een bepaalde tijd, in een bepaalde cultuur, in een bepaalde kerk geboren worden. Dat stempelt ons. En voordat je het weet, maak je van datgene wat jouw eigen is, het ene en het al. En dat is niet goed. Dat is niet goed. We moeten ook de openheid hebben om te luisteren naar andere stemmen, voor zover ze ons meer zicht geven op de schrift. Kijk, als u zou zeggen van, dan doe ik even een heel extreem voorbeeld. Dan kan Kuiten er ook nog bij horen, bijvoorbeeld. Nee, natuurlijk niet, want dat is geen christen meer geweest. Die ontkennen het bestaan van God. En als mensen het gezag van de schrift aantasten, dan kom je echt bij grenzen. Maar ik bedoel, bij deze mensen die allemaal van harte willen buigen voor het gezag van de schrift, die hebben ons allemaal wat te zeggen. Tenminste, mij wel. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, daarom kun je nooit op één persoon focussen. Hè? Nee. Dat is maar. Nog een dringende vraag? Ja, ik zie de voorzitter al opstaan, maar zo uit mijn ooghoeken. Maar er is misschien nog een vraag.
Uit je vrijheid leven.
Ja. Nou, ook in dat opzicht is het goed hè, om weer terug te gaan naar de schrift zelf. Hè. U weet, hè, voor Luther heeft de brief aan de Galaten enorm veel betekend. Juist ook om te ontdekken wat de rechtvaardiging in Christus is. En dan spreekt Paulus ook over de vrijheid, jazeker. Hoofdstuk 5, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus dan gaat het om een hele bepaalde vrijheid, namelijk dat je je niet weer zult laten knechten door de wet als verdoemende instantie. Dat is eigenlijk de bedoeling. Maar, dat wil niet zeggen dat Paulus zegt, en nou is vrijheid blijheid. Nou mag een christen doen waar hij zelf zin in heeft. Nee, want dan zie je dat in het tweede deel van de brief aan de Galaten de wet van God op een nieuwe manier terugkomt. Niet meer als de wet die mij in de boeien slaat, maar als de wet van de vrijheid. Namelijk die mij leert om naar de wil van de Heere te leven. En daar zegt Kolbrugge ook hele mooie dingen over. Want hij vond het verschrikkelijk hè, dat hij beschuldigd werd van antinomianisme. Nomos is wet, anti-wet. Dus alsof hij de hele wet aan de kant zou zetten. Sommige uitspraken van hem, die lijken wel in die richting te wijzen, maar die moet je plaatsen in het licht van de rechtvaardiging. Voor mijn rechtvaardiging doet de wet absoluut niet mee. Maar daarna, dat vind je gelukkig ook bij Kolbrugge, gaat hij hele positieve dingen zeggen over de wet als wil van God. En die blijft staan. En dat zie je dan ook terugkomen in Galaten 5. Hè? Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan krijgen we dat bekende gedeelte over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Dus vrijheid in Christus betekent ik ben vrijgemaakt tot het doel van de wil van God. En niet om het nou eens naar mijn eigen zin te gaan invullen. Want voordat we het weten, en dat is toch zo'n, wat u aanduidt, ik denk dat ik wel begrijp wat u bedoelt, hoor, dat is toch zo'n antinomiaans trekje van Christus heeft voor ons voldaan, komt laat ons naar de kermis gaan. Op die manier. He, van nou, ik mag alles, want ik ben vrijgekocht. He, dus het maakt niet meer uit hoe ik leef. Je ziet dat nogal eens in de zondagsbesteding. Dat valt mij dan op, hè, mensen die daar zo over spreken, van zondags kan er ook alles mee door. Ja, leert de Heer ons dat nou? Ik geloof er niks van. He, dus natuurlijk moeten we altijd oppassen voor krampachtigheid in de zin van, nou, dan ga ik toch denken, als ik nou maar netjes leef, dat ik toch wel een beetje bij de Heer in een goed blaadje kom. Natuurlijk, daar moeten we altijd voor blijven waken. Maar we hebben Psalm 119 gezongen vanavond. Nou, dat is de vreugde der wet, hè. Ja, daar zingt elk couplet van. Dus als we de Heer mogen kennen, dan hebben we een geweldige vreugde in het gaan in het spoor van zijn geboden. Dan is het geen last, maar een lust. Ja. Mag ik het hierbij laten, voorzitter? Ja, we zijn al lang niet uitgepraat, maar ik moet ook weer het punt zetten.
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. En u als onze gasten ook hartelijk bedankt voor het stellen van de vragen. Dat maakt het wat levendig. En als u geen vragen gesteld hebt en u gaat vannacht wakker liggen over vragen, ja, dan bent u te laat. Dus, maar goed, fijn dat u zo betrokken bent bij het onderwerp. En daar zal nog veel meer over te zeggen zijn en nog veel meer over te lezen zijn. Maar misschien heb ik Kolbrugge wel in uw boekenkast staan. Dus bij deze een stimulans om Kolbrugge ook eens weer uit te halen en daarover na te denken. Nog één mededeling en straks wil ik vragen of de dominee Wijs met ons deze avond wil besluiten in dankgebed. Voor de volgende keer, dat is zo de heren willen wel even op 8 februari, dan zou professor Baars in ons midden komen voor een lezing. Maar die heeft te kennen gegeven dat hij daartoe niet in staat is, omdat hij een ernstig auto-ongeluk heeft gehad en daardoor nu een bepaald project van revalideren moet ondergaan. Dus 8 februari kan die echt niet komen. Inmiddels zijn we aan het zoeken gegaan en we hebben iemand gevonden die zijn plaats hoopt in te gaan nemen. En dat is dominee Van der Weg uit Appenbroek. En die is niet fulltime predikant in Appenbroek. En daarnaast heeft hij een studiemogelijkheden en studieopdrachten in ieder geval. Maar die houdt zich bezig op dit moment met een boekje van John Owen. En de titel daarvan is De Inwonende Zonde. En ik denk dat dat nu blijkt helemaal aansluit op dat wat we vanavond gehoord hebben. En dat gaat ook weer over Romeinen 7. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik voor een ellendig mens. Daar gaat het om. Ik hoop dat ik daarmee uw belangstellingen nu meegeef. En dat u de volgende keer ook anderen misschien kan opwekken om met ons deze avonden mee te gaan maken. Bedankt voor uw aanwezigheid en voor straks wel thuis. We gaan zingen Psalm 97, het zevende vers. En daarna zal dominee Buijs met ons deze avond besluiten in dankgebed. 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten.
Samen danken en bidden. Uw heiligheid, Heere, is alleen maar te roemen. Zo zongen we het zojuist. En wie kan dat ooit bevatten en onder woorden brengen? Hoe heilig u bent. Zo totaal anders dan wij. Ver van alle ongerechtigheid. Ja, u haat de zonde. Heren, hoe zouden wij dan tot u komen? Want u ziet ons, onrein, misvormd door duizend zonden. En nog veel meer. Met daaronder een vuile bron. Heren, zie ons alstublieft niet aan in onszelf. Maar in uw lieve Zoon, die één en al gerechtigheid en heiligheid was en is. En als u ons aanziet in hem, dan vindt u in ons geen ongerechtigheid meer. Al zijn we er vol van. En nochtans niet. Heren, dat is een wonder dat we nooit zullen kunnen bevatten. Maar wilt u het ons leren verstaan? Onheilig in mijzelf, heilig in Christus. Heren, wij danken u dat we vanavond hebben mogen luisteren naar een getuige van u die deze dingen heel diep heeft mogen ontdekken. En hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Wij bidden van u, Heren, zoek ook ons op. Als een mens die niet dieper zinken kan dan die gevallen is. Wij denken misschien nog
ik moet daar eerst nog maar eens terechtkomen. Maar deze prediker benaderde ons als mensen die niet dieper kunnen vallen. En dat verkondigt hij ons. Maar ook het reddingsmiddel, het geneesmiddel in uw lieve zoon, die alles volbracht heeft voor zulke mensen. Heere, wilt u ons veel zicht op de Heere Jezus Christus geven? Kennis van hem, genade in hem, en leer ons dan zo te wandelen aan zijn hand in een door hem vervulde wet. Die wet buiten hem verdoemt ons. Die wet die door hem vervuld is, die wil onze leidsman zijn. Blijf bij uw bevrijder. Heer, geef dat we zo mogen leren leven. Door uw geest geleid. Uw geest die de wet schrijft in het hart van uw kinderen. Wij danken u dat u getuigen gegeven hebt in het verleden, waarvan wij nog steeds mogen leren. Heren, wij zijn allemaal beperkte mensen. Wij belijden het u. We hebben ook die veelzijdigheid binnen de kaders, binnen de grenzen van het gezag van uw woord ook heel hard nodig. En daarom bidden we ook om uw zegen over deze avonden die mogen dienen tot vorming, tot toerusting. Wij bidden u voor de stuurgroep. Geeft u steeds ook weer mogelijkheden om verder te gaan. We danken u voor de vrijheid die we hebben ontvangen om bijeen te komen. Niets wordt ons in de weg gelegd. We kunnen het niet genoeg waarderen, Heren. Neem ons allen, ieder persoonlijk, voor uw rekening, voor dit leven en voor het toekomende leven. Laat niemand van ons u onverzoend ontmoeten. Maar wilt u door uw geest Christus en al zijn weldaden toepassen aan ons hart? Wilt u ons veilig thuis brengen? Er zijn er die samen thuiskomen en nog eens door kunnen praten. Er zullen er ook onder ons zijn die straks alleen thuiskomen en die dan soms het ook zo kunnen ervaren dat de muren op hen afkomen. Heere, alstublieft, wees u bij hen. Troost en sterk hen, zoals u dat alleen maar kunt. Vergeef ons al onze zonden, ook wat in denken en spreken vanavond niet goed is geweest. Heere, want het is waar, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is en blijft een werkelijkheid, zolang uw kind leeft. Maar ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dat mocht Paulus ook zeggen. En wilt u dat ook in ons alle leven bewerken? Hoor ons uit genade alleen. Amen.